Nou, Heer Jezus, dank u wel. U bent goed. En wat is het goed om ook weer als gemeente zo samen te komen in uw huis. Samen te komen in uw tegenwoordigheid. En we danken u wel voor de start ook van een nieuw seizoen. En als we hier zo zijn, Heer, en uw woord openmaken, dan willen we ook bidden dat u het opent voor ons hart. En dat het zijn uitwerking niet zal missen. Heilige Geest, doorwaai het. Wakker onze harten weer aan en maak ons klaar om samen op te trekken in een nieuw seizoen. In het volgen van u. Persoonlijk en als gemeente. In Jezus' naam. Amen. Amen. Goedemorgen allemaal. Wat is het heerlijk om jullie weer te zien. Wat is het mooi om samen weer in het huis van God te zijn. Te aanbidden. Te ontmoeten. Zo aan de start van een nieuw seizoen. En ik hoop ook echt dat je een hele goede zomerperiode hebt gehad. Dat je weer bent bijgetankt, tot rust gekomen. En dat je met nieuwe energie ook weer het seizoen kunt instappen. En dat is wat we ook als gemeente willen. We willen met energie er samen in. En dat hele dure woord intergenerationeel gemeente zijn. We willen als gezin van God, als familie van Jezus samen hem volgen. En ik vond het ook echt een super creatief idee, Dennis, hoe jullie het hebben vormgegeven in dat filmpje. Dat jij stem bent als hoofdvolwassenen voor kinderen. Christel, dat jij stem bent voor volwassenen, want je bent hoofdkinderen. En Jochem, jij ook. Dus dat we optrekken op zo'n manier dat we stem zijn, niet alleen voor onze eigen generatie, maar dat we stem zijn voor de ander. Voor kinderen, voor jongeren, voor tieners, voor ouderen, voor elkaar op die manier optrekken. En zo op de drempel van een nieuw seizoen en zo aan de start van een nieuw gemeentejaar wil ik met je nadenken over de weg waarlangs het koninkrijk groeit. De weg waarlangs het koninkrijk groeit. Want als mens kunnen wij allerlei wegen gaan. We kunnen doodlopende wegen gaan. We kunnen dwaalwegen gaan. We kunnen omwegen maken. En soms dan parkeren we onszelf klem door keuzes die onverstandig zijn met vervelende consequenties. En soms kunnen we het spoor ook bijster raken. Maar als we iets willen dit seizoen, dan is het wandelen op de weg waarlangs dit koninkrijk groeit. En dat is niet vanzelfsprekend. En het is niet voor niets dat bijvoorbeeld een koning David in het boek van de Psalmen heel vaak bidt: Heer, wijs mij uw weg. Leer mij uw paden te gaan. Als we niet oppassen als mens, je bent zomaar geneigd eigen wegen in te slaan. En daarom op de drempel van een nieuw seizoen dat we onszelf er heel bewust van zijn. Nee, we willen wandelen op de wegen waarlangs het koninkrijk groeit. Zoals Jezus het ook bidt, hè? Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. En dat dat ons verlangen mag zijn, zo aan de start van een nieuw seizoen. Wandelen op de wegen waarlangs het koninkrijk groeit. Tastbaar wordt, zichtbaar wordt, onder ons, in ons en door ons heen. Daar wil ik met je over nadenken vanuit eigenlijk twee Bijbelverhalen. De wonderbare visvangst. Er is één verhaal over de vangst van de eeuw door een wonder van Jezus aan het begin van zijn bediening. En een tweede wonderbare visvangst aan het einde van zijn bediening. En we zien daar hoe Jezus door dat wonder van de vangst van de eeuw Petrus en zijn leerlingen een plaatje wil geven over hoe je nou komt op de weg waarlangs het koninkrijk groeit en hoe je daarop wandelt. En ik wil een aantal lessen daaruit aanraken. En ik wil gaan lezen uit Lucas 5, vers 1 tot 11. En het tweede verhaal van de wonderbare visvangst uit Johannes 21, dat is ook weer op een creatieve manier gedaan en dat komt dan daarna. Maar eerst Lucas 5. Het woord van de Heer vanaf vers 1. Toen Jezus eens aan de oever van het meer van Genezaret, dat is het meer van Galilea, stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren er uitgestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten, die van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. En hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. En toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. En ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. En toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. En Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Dat is het eerste verhaal van de vangst van de eeuw door een wonder van Jezus. En we gaan ook nog het tweede verhaal, ja, niet echt lezen, maar meer bekijken. Uit Johannes 21, vers 1 tot 11. En daar is ook een plaatje van gemaakt. Johannes 21, vers 1 tot 11. En ik lees het voor. Het is niet een Bijbelvertaling, maar een vertelling. Hierna kwam Jezus nog een keer bij zijn leerlingen. En dat was bij het meer van Tiberias. Het gebeurde als volgt. Simon Petrus, Thomas, Nathanael uit Cana in Galilea, Jacobus en Johannes en nog twee andere leerlingen waren daar bij elkaar. Ik ga vissen, zei Simon Petrus. En wij gaan mee, zeiden de anderen. En ze gingen naar het meer en voeren met de boot weg. Maar die hele nacht vingen ze niets. Toen het licht begon te worden, stond Jezus aan de oever van het meer. Maar zijn leerlingen herkenden hem niet. Jezus riep: vrienden, hebben jullie iets te eten? Ze moeten even zoeken. Hebben jullie echt niets te eten? Nee, antwoordde zij. Gooi het net uit aan de rechterkant van de boot, riep hij. Dan hebben jullie meer resultaat. En dat deden zij. En ze vingen zoveel vis dat ze het net niet eens aan boord konden krijgen. De leerling die Jezus' beste vriend was, zei tegen Petrus: het is de Heer. En toen Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed uit. Ja, trok het omhoog tussen zijn riem en sprong in het water. En de andere leerlingen vonden het fantastisch. De anderen kwamen met de boot en sleepten het volle net mee. Ze waren maar 100 meter van de kant. En toen ze aan wal stapten, zagen ze een houtskoolvuur met vis erop. En brood. Haal eens een paar van de vissen die jullie hebben gevangen, zei Jezus. En Simon Petrus ging weer aan boord. En trok het volle net op de oever. En volgens mij wijk ik weer een klein beetje af van de Bijbelvertelling. Want hij gooit de andere leerlingen gewoon het meer in. En hij vindt het allemaal fantastisch. Maar uiteindelijk belanden ze op de kant. Er zaten 153 vissen in. En toch was het net niet gescheurd. En is daar brood en iets wat lijkt op vis. De vangst van de eeuw. En ze zijn helemaal onder de indruk. Johannes 21. Nou, ik vind het echt fantastisch. Moderne leerlingen. Moderne discipelen. Fascinerend mooi. Ja, de vangst van de eeuw. Twee wonderverhalen waarin Jezus laat zien de weg waarlangs het koninkrijk groeit. Hoe je daarop komt en hoe je daarop wandelt. En het begint ermee in Lucas 5. En ik vind het fascinerend dat Jezus gewoon aan de oever van dat meer gaat staan. En heeft nog geen woord gesproken. Maar de massa's mensen die komen al naar hem toe. Jezus had al wonderen gedaan. Hij had zieken genezen. Hij had demonen uitgedreven. Hij had al een paar preken gehouden. En de mensen die waren erop gespitst. En Jezus die ging daar staan aan de oever van het meer. En daar komen ze. Er komen veel mensen. En het zijn hongerige mensen. En ze willen horen. Ze willen woorden van Jezus horen. Maar het zijn er zoveel. Dat Jezus, en het lijkt erop dat hij in het meer wordt gedreven. En hij denkt, ik moet een goede plek hebben. Een goed podium hebben om mijn onderricht te kunnen geven. En Jezus kijkt dan om zich heen en ziet dan vier vissers. En ze zijn bezig om hun netten te spoelen en die boten zijn leeg. En Jezus wandelt naar een van die boten en hij stapt erin. En het is de boot van Simon Petrus. En Jezus die stapt in zijn boot en zegt, Simon, zullen we een stukje varen? Wil je een klein beetje uit de kant? En Simon die begrijpt de bedoeling en die denkt, ja, dat is mooi. Dus Simon die vaart een stukje uit de kant en Jezus zit daar in zijn boot. En eigenlijk begint Jezus te vissen op de wal. Jezus begint daar de netten uit te werpen vanuit die boot op al die mensen daar op de wal. Om ze te vangen met zijn liefde. Om ze te vangen met woorden van waarheid. Om ze te trekken tot het vaderhart van God. Om ze te bewegen, om open te staan, om dat koninkrijk binnen te komen. Jezus, de beste visser van mensen ooit. De meestercommunicator, de zoon van God. Hij werpt zijn netten uit om ze te vangen. En dat is fantastisch om te zien. En dan op een gegeven moment kan ik me zo voorstellen. Dat Petrus daar toch wel een beetje genoegelijk in die boot zit. Toch fantastisch. Jezus is populair. Jezus is bijzonder. Jezus had al een wonder gedaan in het leven van zijn schoonmoeder. Petrus die was dankbaar. En al die mensen stonden op de kant. Maar Jezus, hij zat in zijn boot. Te glunderen. Die Petrus. En weet je, ik vind het al mooi dat wij ook komend seizoen weer mogen genieten van het dienen van Jezus. Het kijken van Jezus. De woorden van Jezus, wat hij daar wil geven, wat hij daar wil doen. Ook onder ons en in ons midden. Een glunderende, genietende Petrus. Dat is zo mooi, er komt er eigenlijk een kantelpunt. Want terwijl Petrus daar een beetje zit te relaxen in de boot. Dan zegt Lucas 5, terwijl Jezus dan klaar is met spreken. Dan richt hij zich tot Petrus. Een kantelpunt in het verhaal. Want Jezus heeft een plan met Petrus. Jezus die wil dat Petrus ook gaat wandelen op de weg waarlangs het koninkrijk groeit. Jezus wil dat Petrus van toeschouwer van al het moois, deelnemer wordt in al het moois. En dat is nog steeds wat Jezus voor ons heeft vandaag de dag, zo op de drempel van een nieuw seizoen. Ja, we mogen toeschouwen, we mogen kijken, we mogen genieten van wie Jezus is. Maar Jezus, hij draait op een gegeven moment altijd zijn blik naar ons, zijn oog op ons. En zegt hij, wil je deelnemen? Wil je ook wandelen op die weg waarlangs het koninkrijk groeit? En daarom, ook voor ons, ben je beschikbaar? Wil je je energie ook in dit nieuwe seizoen weer geven om deel te nemen? De beweging te maken van toeschouwen naar deelnemen. En zo gebeurt het daar. En ja, de bal ligt nu bij Petrus. Wat gaat hij doen? Weet je, er zijn een aantal voor's en tegens om dan te reageren op de vraag van Jezus. En er zijn best wel veel tegens eigenlijk. Want de manier waarop Jezus hem uitnodigt om te gaan wandelen op die weg, langs het koninkrijk groeit, is best wel een aparte. Want dit is wat Jezus tegen hem zegt. Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. En dat is een hele onlogische, vreemde vraag van Jezus aan Petrus. En elke visser die snapte dat. Dit is raar. Want vissen deed je niet overdag, helemaal niet rond de middag. Het was er heet, er was veel zonlicht. De vissen gingen diep zitten. En dat was eigenlijk het slechtste moment om te gaan vissen. En Petrus wist dat heel goed. In een flits ging dat door hem heen. Maar dit is raar. En hij wist, ik loop risico. De kant vol mensen. Ik ga vissen overdag. Heel veel mensen denken, Petrus, wat ga je nou doen? En dan ook nog het risico dat ik niks vang. Dan ga ik af als een gieter. Hij had heel veel goede redenen om niet in te stemmen met de vraag van Jezus. Maar hij had ook één hele goede reden om het wel te doen. En die goede reden vertelt hij ook. Hij zegt, meester, de hele nacht hebben we niks gevangen. Dus hij schetst nog wel even de situatie, dus het zal nu helemaal niks worden. Maar als u het zegt. Letterlijk staat daar op uw woord. Zal ik het doen? Er is ontzag in het hart van Petrus voor het woord van Jezus. En dat is het eerste, als wij dit seizoen willen wandelen op de weg waar langs het koninkrijk komt, dan begint dat wij bereid zijn om te reageren op de roep van Jezus. Dat is het eerste belangrijke, reageren op de roep van Jezus, dat wij bereid zijn om te luisteren naar Hem. En het ligt zo voor de hand, ja maar natuurlijk, ja en tegelijk. Als we dan het seizoen weer instappen vanuit de relatieve ruimte van de zomer en ja, het gebrek aan hectiek gewoon even in de rust. Maar als we dan het seizoen ingaan en het barst weer los, dan is er weer een kakofonie van stemmen die alles van ons willen. En dan is het helemaal niet zo vanzelfsprekend dat wij lichtvoetig zijn, dat er ruimte is bij ons om te luisteren en te reageren naar de roep van Jezus. En volgens mij is het zaak dat we gewoon onszelf daar bewust van maken. Gewoon aan de start van het nieuwe seizoen. Hé, dit is wat wij willen. Gevonden worden op die weg van het koninkrijk. Het begint hiermee. Dat we reageren op de roep van Jezus. En dus zullen we elkaar erbij slepen. Joh, laat er ruimte zijn in onze levens. Om te luisteren. Laten we momenten van rust inbouwen. Om te horen. En laten we radicaal bereid zijn om te reageren. Het vraagt om een beslissing, want anders ontglipt het ons. Het eerste belangrijke, hoe kom ik op die weg waar langs het koninkrijk groeit, samen maar ook persoonlijk, gespitst zijn. Ik laat het niet gebeuren dat de stemmen overweldigen en de stem van Jezus verstomt. Ik wil reageren, ruimte maken, rust zoeken en radicaal bereid zijn om te reageren. En dan gebeurt er wat, hè, Petrus, op uw woord. Hij was ontzag in zijn hart voor de stem van Jezus. En dan gaat hij aan de bak. Dan pakt hij zijn boot, hij pakt zijn netten en hij gaat vissen. Hij geeft wat hij heeft. Al zijn middelen, alles wat hij heeft, hij geeft wat hij heeft. Het zweet op de rug, de bereidheid om te arbeiden, om zich in te spannen, om inzet te geven in die klus die geklaard moet worden. En dat is belangrijk. Jezus doet het wonder, maar Petrus geeft wat hij heeft. Die vissen die springen niet pardoes van halverwege het meer plotseling in zijn boot. En dat is het tweede. Als wij dan reageren op de roep van Jezus, dat we dan vervolgens gul geven wat we te geven hebben. Ook voor dit seizoen. Weet je of je nou kringleider bent of een bediening hebt of wat je ook maar doet in de gemeente. Niets van waarde komt vanzelf. En misschien kun je er ook wel een beetje tegenop zien. Oh ja, weer een seizoen. En het vraagt veel. Ja. De schouders die dragen. Het zweet op de rug. We zijn mede-arbeiders in dat koninkrijk. Het vraagt iets. Want niets van waarde komt vanzelf. En als wij over een jaar terugkijken op het seizoen. Ja, dan zullen we misschien wel vermoeid zijn. Want het vraagt iets om te wandelen op de weg van het koninkrijk. En Petrus gebruikte zijn boot en hij gebruikte zijn netten en hij gaf zichzelf. En misschien zeggen, joh, mijn bootje is niet zo groot. Er kunnen zomaar gedachten zijn, wat heb ik nou te geven? Ik heb maar een klein bootje. Geef dan je kleine bootje. Het maakt niet uit. Je kunt niet geven wat je niet hebt, maar geef wat je wel hebt. Geef gul. En misschien heb je een hele grote boot. Misschien heb je een heel groot platform. Misschien heb je heel veel middelen. Geef dan die grote boot. Geef wat je hebt. En misschien heb je heel veel energie in je lijf gekregen van de Heer. Geef het. Misschien ben je op een plek dat je zegt, ik heb helemaal niet zoveel. Het is een beetje schrapen met energie. Mijn lijf wil niet. Dan geef je een klein beetje wat je hebt. Je kunt niet geven wat je niet hebt. Maar het gaat erom dat je gul geeft van wat je wel hebt. Wat ik zo mooi vind, er zit ergens een bepaalde spanning op in dit verhaal. Want Petrus, hij geeft wat hij heeft, zonder dat hij weet wat het gaat opleveren. Echt zit er nog, joh, ik heb de hele nacht gevist en ik heb niks gevangen. En nu ga ik op het slechtste tijdstip van de dag ga ik vissen. Er wordt nooit wat. Maar hij geeft wat hij heeft op het woord van Jezus, terwijl hij nog niet weet wat het op gaat leveren. En zo staan we ook hier aan de start van een nieuw seizoen. We gaan geven wat we hebben, maar we weten nog niet wat Jezus gaat geven. En bovendien, we kunnen geven wat we hebben, maar in zichzelf is het krachteloos. In beide verhalen, Lucas 5, Johannes 21, een hele nacht gevist en niks gevangen. Dus ja, we kunnen geven wat we geven. Maar de spanning daarop is dat het in zichzelf krachteloos is. Komt niet bij ons vandaan. En daarom dat derde belangrijke als wij wandelen op de weg waar langs dat koninkrijk komt, door te reageren op de roep. Gul te geven wat we hebben. Het derde belangrijke dat we beseffen dat het Jezus zelf is die het verschil maakt. Want er komt daar een wonderlijke visvangst. De vangst van de eeuw. Dat is onvoorstelbaar. Maar het kwam niet bij Petrus vandaan. Nee, als wij optrekken dit seizoen, dat we beseffen, ja, maar het is Jezus zelf die het verschil maakt. Jezus in de boot. Jezus op de kant. We zijn kerk van Jezus. Maar het verschil is, de impact komt van de koning in de kerk. De vreugde en de kracht. En het geheim van de gemeente is de aanwezigheid van Jezus in de boot. De aanwezigheid van Jezus op de wal, de aanwezigheid van Hem die alles kan, die alles wil, de koning zelf. En als we dan nadenken over, hey, hoe gaan we nou optrekken als gezin van God, als familie van Jezus, samen Hem volgen, is dat volgens mij een heel belangrijk principe dat we als generaties elkaar er scherp op houden. Laten we vol zijn van Jezus en laten we vol zijn van de geest van Jezus. Dat je als oudere generatie naar jongeren kijkt en dankbaar bent voor de passie en de energie en de aanstekelijkheid. En dat je je daardoor laat verwarmen. Oh, wat een honger om vol te zijn van Jezus. Want soms kan het gebeuren dat als ouderen gedesillusioneerd raken. Ja, ik heb al zoveel geprobeerd, maar ach, ze komen er wel achter. Maar nee, dat we zeggen, wij willen vol zijn van Jezus. En dat je als jongere denkt van, hé, maar ik ga eens kijken naar de ouderen in de gemeente. Ze hebben al zoveel meegemaakt. Maar hoe blijf je nou dicht bij Jezus, ook wanneer dingen anders lopen dan je had verwacht? Want het grote verschil is Jezus, de aanwezigheid van Jezus. En daarom wees vol van Jezus. Laten we vol zijn van de geest van Jezus. Wat ik zo mooi vind, als Petrus daar dan beweegt op die weg waar langs het koninkrijk groeit. Hij reageert op de roep. Hij geeft gul wat hij te geven heeft. In het besef dat Jezus het verschil maakt. Dan komt daar een zegen. En ik geloof dat wij daarop mogen wachten. Als we vanuit deze houding het seizoen instappen. Dan mogen we uitzien naar zegen. Naar overvloed. Want het koninkrijk van God is een koninkrijk van overvloed. En ik vind het zo mooi hoe Lucas zijn uiterste best doet om het ons duidelijk te maken dat dit echt gaat over de vangst van de eeuw. Je ziet een soort van zevenvoudige opbouw. Het zijn maar kleine stapjes, maar elke keer komt er iets bij om het duidelijk te maken van dit kan helemaal niet. Wat hier gebeurt is onmogelijk. Bijna zo van, hé, misschien zit je hier en ga je alweer met je voetbalteampje het nieuwe competitieseizoen in. En dat je moet voorstellen van, ja, maar dit kan helemaal niet dat jij gaat voetballen. En dat je wel 1000 doelpunten maakt. Wie zou dat leuk vinden? Iemand hier? Kijk, de topscorer alle tijden. Dat je zegt, dit kan helemaal niet. Ja, er zijn heel veel jongetjes vooral die dit heel mooi vinden. Misschien ook 1000 doelpunten met hockey. Het kan helemaal niet. Maar het is precies wat hier gebeurt. 7 stapjes. Lucas die zegt, joh, er is een enorme school vis die daaraan komt zwemmen. De netten dreigen te scheuren. Petrus moet de hulp inroepen van anderen. 2 boten helemaal vol vis. Die boten die dreigen te zinken. Vervolgens, 6, is hij verbijsterd. Dit kan helemaal niet. En dan het 7e stapje, opnieuw de mededeling. Er is zo'n enorme hoeveelheid vis. De vangst van de eeuw. In de aanwezigheid van Jezus is alles mogelijk. En dat we dit seizoen ingaan vanuit het gebed. Ja, maar u kunt dingen doen boven bidden en denken uit. En we willen daarnaar uitzien. We willen ons daarin geven. Dat als we reageren op uw stem. Als we gul geven wat we hebben in het besef dat u zelf het verschil maakt. Dan willen we ook niets minder dan alles ontvangen wat u heeft. Dan willen we de overvloed van het koninkrijk zien. En het tweede wat me zo treft in de gevolgen en de zegen. Dat is als daar overvloed is, dan komt die overvloed aan vis. Die komt eruit diep en donker water. En dat treft mij. Dat vind ik magnifiek. Diep en donker water, dat is een mooi detail dat zoveel zegt. Want door de hele Bijbel heen is water bedreigend voor de mens. Al in Genesis 1, dat zinnetje, er lag duisternis over de oervloed. Dat is de Tehom, dat is een kolkende, bruisende vloed. Die is niet neutraal, dat zijn chaosmachten. Vervolgens bij Job wordt er gesproken over wachters tegen de zeemonsters. Het water is bedreigend. En Jona, die zijn verblijf in de buik van de vis omschrijft als een verblijf in de schoot van het dodenrijk. Of een ander verhaal uit de evangelie, dat ze dan zijn op dat meer en er is een storm op het meer. En er is totale ontreddering en angst bij de leerlingen. Water is bedreigend. Helemaal aan het einde van de Bijbel, het Bijbelboek Openbaring, er komt een beest opzetten uit de zee. Het water is bedreigend. Dus als hier dan staat dat in de aanwezigheid van Jezus het onmogelijke mogelijk is. Dat hij ze net uitwerpt over mensen die hem nog niet kennen. En dat hij ze trekt tot aan zijn hart. Dat ze het koninkrijk binnengaan en de volheid proeven van wat er is in het vaderhart van God. Dat hij ze trekt uit de chaosmacht, uit de diepte. Dat de duisternis zijn prooi moet laten gaan. Satan die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden, wie hij in zijn macht kan houden. Hij heeft het nakijken, lieve mensen. En dat is hoe wij het nieuwe seizoen in willen stappen vanuit geloof. Ja, maar bij u is overvloed. En bij u is kracht. En niets is zo vast of u kunt het losmaken. Niets zit zo diep of u kunt het naar boven halen en u kunt het tot zich trekken. En daar worden de leerlingen zomaar onderdeel van. Van de overvloed van het koninkrijk. Ze worden er getuigen van dat de duisternis het nakijken heeft. Want koning Jezus is sterker. Hij is overwinnaar. En zijn naam is ongeëvenaard. En zijn troon staat vast. En dat wil ik zien. Dat is mijn gebed, Heer Jezus. Als ik met u meebid, laat uw koninkrijk komen, ook dit seizoen als gemeente. Onder ons, in ons, door ons heen. Ik wil overvloed zien. Ik wil doorbraken zien. Niet omdat mijn middelen het gaan brengen. Nee, die waren krachteloos. Maar omdat u zelf het verschil maakt. Als koning van uw kerk. En sommigen van ons worden daar soms een beetje allergisch van misschien. Ah, we willen zegen, we willen meer. Want ja, dan kan het ook zomaar weer zijn dat we ons op de borst kloppen, toch? Is het dan wel oké? Kunnen we niet beter bidden om een klein beetje zegen? Is toch gewoon mooi? Weet je, volgens mij kunnen we ons beter uitstrekken naar heel veel zegen en heel veel van Jezus dan een klein beetje zegen. Want bij een klein beetje zegen dit seizoen, dan kunnen we nog denken van nou, we hebben de programma's goed lopen. We komen trouw bij elkaar. We zingen heel hard onze liederen. Nou, en dan zal God vast wel komen met zegen. Maar als er heel veel zegen is, die we niet anders kunnen verklaren dan, ja, maar Jezus, u maakt het verschil. Het is echt door uw tegenwoordigheid onder ons dat gebeurt wat nu gebeurt. Als er overvloed is, dan weten we zeker, ja, maar het is van u. En dat is precies wat Petrus overkomt. Hij ziet het gebeuren, de vangst van de eeuw. En het eerste wat hij doet, hij valt op zijn knieën. Ga weg van mij, ik ben een zondig mens. Als we de grootheid van Jezus zien, worden we klein. Als wij zien dat de kracht van koning Jezus in onze zwakheid het onmogelijke kan doen, worden we klein. En Jezus stelt hem gerust, wees niet bang. Ik zal je maken vissers van mensen. Het uitgaan over het meer vergelijkt Jezus met uitgaan in de wereld. Er ligt een hele mooie opdracht voor ons dit seizoen. We mogen wandelen op de weg waar langs het koninkrijk groeit. We mogen reageren op de roep. Gul geven wat we hebben. In het besef dat Jezus zelf het verschil maakt. Dus laten wij vol zijn van hem. O, maar dan willen we het ook zien. Overvloed. Bevrijding uit duisternis. En laat ons maar klein worden. Dat we omkijken en zoals in Johannes 21 staat. De ogen opengaan. Het is de Heer. En als er mooie dingen gebeuren in je huwelijk, in je gezin, op je kring, in je straat, op je werkvloer. Het is de Heer. Zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 14. Waarlijk, God is in jullie midden aanwezig. Dat de tegenwoordigheid van Jezus zal schitteren en stralen onder ons. En weet je, dit verlangen dat hebben we willen vatten in het jaarthema. Buitensporig. Buitensporig, ja. Buitensporig. Wist iemand het al? Het nieuwe jaarthema? Buitensporig. Hoe dat is zorgwekkend. Wat een gemeentevergadering, daar hebben we het neergezet. Wat een leidersdag. En we hebben een maand infoblad wel lezen, hè? Belangrijk, ja? Oké? Okay? Drie mensen gaan lezen. Super. Top. Dat we erbij zijn. Wat zijn we aan het doen als gemeente? Buitensporig. Wat bedoelen we daarmee? Buitensporig staat voor die cultuur van overvloed, van wat het koninkrijk is. We zijn kinderen van de hemelse vader en de schatkamers van de hemel liggen vol. En we mogen vragen, vader, zet het vrij. Uw liefde, uw kracht, laat het net te vol zijn. Haal op uit diep water. Niets minder dan alles wat u wil geven. Buitensporig. Weet je, Nederlanders, hè, die houden van koekjes trommels met een deksel erop. We hebben bezoek. Koekje trommel. Iedereen één koekje, deksel dicht en in de keuken ermee. Ja, dat is een beetje, toch een beetje hoe het is. Sorry, maar Zuid-Europese culturen en Harmke en ik hebben in Griekenland gewoond. Dat is overvloed. De tafel van links tot rechts staat vol en je moet eten. Als je hier op bezoek gaat bij Syrische broeders en zusters uit de gemeente of Midden-Oosten en je komt daar, dan kan je maar beter eerst een week niet eten. Die snappen dat. Die hebben geen koekjes trommel, die hebben tafels vol met eten. Maar de cultuur van het koninkrijk is een, met eerbied, hè, een taartcultuur. Een grote taart. Hier, neem maar. Eet maar. Wil je nog een stukje? De cultuur van het koninkrijk is een cultuur van overvloed. En we willen van een cultuur van net genoeg naar een cultuur van overvloed. Vader wil geven, buitensporig. Het tweede waar het jaarthema buitensporig van spreekt, is wat eigenlijk met Petrus gebeurt. Jezus zegt, vaar naar diep water en ga vissen op klaarlichte dag. Dat is buiten zijn comfortzone. De uitdaging voor ons is om dat te durven. Buitensporig. Buitengebaande paden. Om ook te reageren als Jezus dingen vraagt. Die je heel ongemakkelijk vindt. Dat is buitensporig. Het staat voor overvloed. Het staat voor buitengebaande paden. Vissen op klaarlichte dag. En het staat voor onze uitdaging. Om te zeggen. Onze focus. Om te zeggen. We gaan van binnen naar buiten. Komend seizoen, onze missie, Gods liefde ontvangen, beantwoorden, doorgeven. En Petrus, die had daar eindeloos bij dat bootje zijn netten kunnen spoelen. De netten moeten nog beter, ik moet die boot nog... Maar Jezus zegt, heb varen. Uitgaan, dat meer op, de wereld in. De koning van de kerk heeft zoveel klaar liggen voor mensen in deze stad. En de focus van buitensporig is van binnen naar buiten. Overvloed, buitengebaande paden, van binnen naar buiten. Drie dingen die we willen vangen in één woord, buitensporig. En weet je, vanuit dit verhaal, dan kan je ook denken van ja, Theo super joh. En reageren op de roep van Jezus en gul geven en besef dat Jezus zegent. En dan komt er misschien wel een vraag van toewijding. En dat heb ik vorig jaar ook gedaan, maar mijn seizoen zag er zo anders uit. Het werd niet wat ik ervan had verwacht. Dat kan. En dan staat Jezus daar op de oever en die zegt, werp het net uit aan de rechterzijde. Tussen Lucas 5 en Johannes 21 is ook Petrus gestruikeld. Ik zal je maken vissers van mensen. En dan zei drie keer, ik ken die man niet. En hij staat beladen onder schuld en schaamte, onder teleurstelling en wroeging. En die hele wonderbare visvangst weg uit zijn systeem. Johannes 21, de opgestane Jezus aan de wal. Petrus vissen op het meer. Een hart in de storm. Hij zat daar op het water en joh, weer een hele nacht niks gevangen. Hooguit tot zeewier of een schelp. En Jezus zegt, die man op de kant, gooi het over een andere boeg. En opeens lijkt het voor al die leerlingen dat alles wat ze al meegemaakt hadden in Lucas 5, dat het opeens weer gebeurt. En Jezus zegt, joh, een nieuw begin voor jou. Hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, ga maar die wereld in. Vaar dat meer maar op. Vissers van mensen zal ik je maken. Dus ook als je denkt van ja, maar waarom dit seizoen nu wel? Omdat Jezus een nieuw begin geeft. Omdat Jezus nog steeds op de kant staat als de opgestane Heer. Omdat Jezus ook vanuit de hemel zijn netten uitwerpt over de aarde. En naar ons kijkt als kerk en zegt, wil je betrokken zijn? Kids, tieners, iedereen, wil je betrokken zijn? Zullen we uitvaren? Zullen we dat doen? En daarom die preek. We kunnen allerlei wegen gaan. Maar wij willen gevonden worden dit seizoen. Op de wegen waar langs het koninkrijk groeit. Amen. Zullen we vanuit dat hart dit seizoen ingaan? Amen. Dan wil ik jullie vragen om te gaan staan. En dan gaan we hiervoor bidden. En dan gaan we in aanbidding. En dan gaan we dat op die manier doen. Heer Jezus, we willen u bedanken voor een nieuw seizoen. We willen u bedanken dat het uw seizoen is. Ik moet denken aan Genesis 1. Waar staat dat toen u de hemel lichamen maakte, u ook tijd en seizoenen en jaargetijden schiep. En u heeft ons geplaatst in een leven van seizoenen. En ook dit seizoen, het ligt weer open. En we kunnen allerlei wegen gaan. We zouden zelfs kunnen verdwalen of het spoor bijster raken. Of misschien is dat al gebeurd, maar u roept ons terug. U roept ons opnieuw. U roept ons telkens weer. Om te wandelen op de weg van zegen. De weg waarop we u kunnen ontmoeten. De weg waarlangs dat koninkrijk groeit. En we hebben eigenlijk een heel eenvoudig gebed, Heer Jezus. Als gemeente op de drempel van dit nieuwe seizoen. Open onze oren. Open ons hart. Maak ruimte voor uw eigen stem. En geef ons de radicaliteit om te rusten aan uw voeten. Geef ons de radicale bereidheid om te reageren op uw stem. Heer Jezus, we willen u zegen vragen over onze inspanningen. Onze boten, onze netten. Het zweet op de rug, de schouders die dragen. Het is arbeiden. Maar we willen onszelf geven in het besef, Heer, dat het niet van ons afhangt. En tegelijk schakelt u ons wel in. En Heer Jezus, wij willen u bedanken dat u het zelf bent die het verschil maakt. En daarom bidden wij voor dit seizoen om uw bijzondere tegenwoordigheid. Uw tastbare nabijheid. Uw liefdevolle aanwezigheid. In onze levens. In de gemeente. In onze relaties. En in ons hart. Waakt u ervoor, Heer Jezus, dat wij vol zullen zijn van u. Van uw liefde, van uw kracht. Zoals die mensen aan de oever stonden, hongerig naar uw woorden. Maak ons hongerig. Maar we willen ons verlangen ook uitspreken. Heer, we willen het zo graag zien. Overvloed. Zevenvoudig overvloed. De vangst van de eeuw. Voeg toe aan uw koninkrijk. Ook hier in Groningen. Aan de kerk in deze stad. En ook onder ons in ons midden. Nieuwe broers en zussen verwelkomen. Die eerst ver weg bij u vandaan. Plotseling rust aan uw vaderhart. We willen u bidden om overvloed en veel vangst met uw liefde. We willen bidden dat de duisternis talloze malen het nakijken heeft. Omdat u ophaalt uit de diepte. Omdat u krachtiger bent dan alles wat tegen u is. En Heer, maak ons maar klein. Dat we aan het eind van het seizoen zullen zeggen, we kunnen alleen maar fluisteren. Wat bent u groot. Dit is de Heer. En zo vraag ik zegen. Overvloedige zegen. Op dit moment. voor ons als gemeente. We leggen dit nieuwe seizoen in uw handen neer. Geef ons niets minder dan alles wat u voor ons heeft. Hier zijn wij voor u. Dank u wel voor wie u bent voor ons. In Jezus' naam. Amen. Amen.